beginnen.
Oh, gaan we nou beginnen? Oké, okay, ja, tof. Mooi, mooi. Nou, leuk.
Ja, jongens en meisjes, welkom bij de Big Fish Podcast, de volgende aflevering. We gaan even vertellen waar we zitten als eerste en dan gaan we vervolgens onze gast introduceren. U herkent hem misschien al aan zijn weelderige haardos. Het is... Het is natuurlijk Coastal P. We zitten op locatie bij Coastal P, min of meer in zijn favoriete café. Kunnen we toch wel zeggen, Café Sport. En voordat we gaan beginnen, willen Jerry en ik even in elk geval Studio Denk bedanken. Want die hebben, kijk hier, een fantastisch mooie Big Fish podcast WK bracket gemaakt. Kosten nog moeite gespaard om dat allemaal te realiseren hier in Lelystad. We gaan vandaag de bracket doornemen in de podcast. En wat we ook gaan doen is het met Co hebben over een paar dingen die Co bereikt heeft in zijn carrière. En misschien nog gaat bereiken in het gedeelte van zijn carrière dat nog rest als darter. Hoe gaat het met jou, Jerry? Hoe zit jij erbij? Volgens mij heb jij nieuws.
Ik zit er wel vrij relaxed bij, ja.
Er is nog een nieuwtje wat we nog niet in de podcast besproken hebben over jou. Waar heb ik het over?
Nou, ik denk dat het gaat over... Ja, dat ik papa ga worden komend jaar. Oh. Zo, wie had dat gedacht, hè, mensen?
En ik dacht dat het was van, ik heb verkering. Ja. Ja, dat zal dan wel.
Nee, ja, dat zal dan wel. Ja, nee, met mijn lieve Marjoleintje zijn we in verwachting. Dankjewel, maat. Goed. Dus juni is uitgerekend. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga wat veranderen in mijn leven.
Ja, ik zie het nog niet helemaal voor me, hoor.
Nee, Jerry als papa, ik denk de meeste niet. Maar goed, ik heb er heel veel zin in en... Ja, goed, ik...
Ga je nog cursus volgen voor die tijd?
Ik denk dat het wel nodig is, ja. Want... wat zeg jij nou?
Ja.
Nee, gewoon veel inlezen en ik laat het gewoon op me afkomen. Meer kan ik niet doen, denk ik, toch?
Nou, je kan wel meer doen, maar... Ja, je kan het ook overdrijven.
Ja, nou ja, goed, Ko, jij weet wat het is natuurlijk om vader te worden. Ja, dus,
maar dat was alweer 31 jaar geleden, joh.
Ja, het gaat hard, hè?
Ja, gaat snel.
Mooie tijden. Het
gaat heel snel.
Ja, dat geloof ik. Elk moment pakken. Ja, goed. De darten gaat dus eigenlijk een lager pitje nou. Veel werk voor Embassy Sports. Voor mijn dartsverkoop carrière. En voor Viaplay, wat ik graag doe. Met mijn collega Kobus Stompé. En dart even op een lager pitje. En het gezinsleven natuurlijk even meepakken en van genieten.
Maar toch, je gaat wel nog even aan de kwalificatie van een toernooi meedoen, toch? Dus dat klopt ook niet helemaal.
Dat was meer als lolletje. Nou, heel toevallig ga ik voor de Lakeside, de WDF, wereldkampioenschap, kwalificatie spelen. Maar ja, goed, daar verwacht ik niet zoveel van.
Nee,
ik
ga morgens om 6:30 weg.
Ja,
ik ook niet.
Dat is best wel een pokkenend vanuit Venlo naar Assen.
Ja, je kan ook de avond ervoor gaan, weet je. Gewoon ja, dat was jouw... Als een professional, dat je zegt, die ambities heb je niet.
Nee,
maar jij kunt je toch op dit moment veilig voor toernooien inschrijven, want dat is toch weer eerste of tweede ronde zitten. Dus.
Ja, nou, in principe heb ik er ook niet zo zwaar mee. Ik heb toch een goed leven verder.
Ja, nou,
dus wie doet me wat?
Daarom durf ik dat ook tegen jou te zeggen.
Oké, dan is het goed. Ik neem nog een slokje op.
Ja, ook, inderdaad. Ja. Proost, mensen. Proost. Ga er lekker veel drinken tijdens het WK zo meteen. Ko, wat vind jij van het WK?
Ik wil net een slokje nemen.
Ja, dat gaat toch niet, hè? Je zit live in de show.
Okay. Nee, neem een slokje als je wil.
Nee, je vindt het WK natuurlijk een prachtig toernooi. Dat lijkt me een open
WK,
deur.
Dat is waar je het hele jaar voor knokt. Het is gek, voor ieder toernooi vecht je echt alles wat erin zit. Maar dan toch, dat alleen maar omdat er de titel wereldkampioen op staat. Eigenlijk, als je het heel sec bekijkt, is het dat toernooi. En er doen er wat meer mee dan op de doorgaande toernooi. Maar aan de andere kant zeg ik ook, 90% is kansloos. Dus voor die 10% die eigenlijk kans hebben zijn, is het eigenlijk een toernooi als elk ander. Alleen doordat er staat wereldtitel, maakt dat het allemaal net even wat specialer.
Staat er net wat meer druk op, denk ik. Hè?
Ja, ik had dat net ook toen ik het bracket in zat te vullen. Dat een aantal spelers, die schuif je gewoon automatisch door, hè?
Ja, dat... en daar moet je toch mee oppassen. Want er zijn altijd verrassingen.
Ja, ja.
Dat is wel mooi. Ja, nee, is toch ook zo?
Ja, is ook zo. Is absoluut waar.
Ja, wat mij betreft. De bracket bestaat uit 96 spelers. Uit 4 kwarten. En ik denk dat we zo meteen helemaal losgaan. We gaan niet elke partij analyseren. Maar we gaan jullie wel vertellen wie wij denken dat er ver gaat komen. En er zijn al verschillende mensen die gevraagd hebben aan ons om te vertellen wie de Dark Horses zijn. Nou, dat weten wij natuurlijk ook niet, maar we hebben wel zo onze vermoedens. Jerry, wat zullen we zijn Co vragen om erachter te komen wat de jonge luisteraars, wat moeten we hun over Koos Tompé vertellen?
Nou ja, Koos Tompé die draait natuurlijk al jaren mee. Want wanneer was jouw eerste WK?
96.
Hey, kun je je voorstellen, dat is gewoon behoorlijk wat jaar geleden.
Toen waren die jonge luisteraars nog niet geboren.
Nee, dat was nog niet toen de hype in Nederland heel groot was, denk ik.
Nee, dat begon zo'n beetje in 98, toen Raymond voor het eerst wereldkampioen werd. En toen ook, toen wel, want toen kwam hij op Schiphol aan. Daar was ik bij, ik zat met Raymond in het vliegtuig terug. En ik kom op Schiphol aan en wie zien wat ik zag?
Nee, zoveel meen
ik. De gate uit, er stonden echt tientallen fotografen aan de gate. En toen liepen we de aankomsthal in en dat stond... massa mensen stonden, massa's. Dat was echt onvoorstelbaar. Ook nooit meer gezien in oude.
Nee.
Zoiets gebeurt ook maar eenmalig. Hè?
Ja, want die hype van Michael Vergerbe die daarna kwam toen Michael begon te winnen en wereldtitels won, die was ook groot.
Ja.
Want ik op Huldiging zijn we samen geweest nog van hem. Was immens. Alleen die Raymond van Barneveld hype en ook de hype in de sales van dartartikelen bijvoorbeeld als je naar de speelbranche sport. Dat was anders als nu in die moment.
Het was niet aan te slepen de materialen. En goed, die periodes zijn er nu ook nog steeds. Want rondom het WK, jij weet dat beter als geen ander. Is dat altijd echt ontzettend moeilijk om op een gegeven moment, als dat WK heel lang loopt al, om dan nog aan je materiaal te komen. De borden zijn dan niet meer verkrijgbaar. Alles is uitverkocht, alles is pleit. En als het niet verkocht is, is het wel gestolen, maar weg is het.
Het ligt niet meer in de winkel.
Nee, dat sowieso niet. Nee, maar, maar kijk, toen Raymond in 98 voor het eerst wereldkampioen werd, het was voor Nederland een totaal nieuwe sport en het geeft mensen wel. En daar heb ik het wel eens met Lex Muller over gehad. Ja, wat was dat dan? En Lex zegt, Lex Muller is iemand die werkte voor SBS6 toen. Die had toen opgepikt en die was dan zeg maar verantwoordelijk voor de uitzendingen van de sport. En die zei, deze sport is zo snel. Kan tot alle kanten op, kan elk moment weer veranderen. Is goed om te zien, het is niet langdradig. Als je naar snoeker kijkt, ja, een frame kan 20, 25 minuten duren als een verdediger gaat spelen. Maar elke 2,5 minuut is er wel één of twee legs gespeeld. Ja.
Vind je dat wel ook leuk om te kijken, snoeker?
Ik vind snoeker op zich leuk te kijken. Alleen, en dat zie je nu ook Barry Hearn, die ook over het das gaat, die heeft ook het snoeker. Die zie je ook dat hij die wedstrijden toch korter maakt op het WK na, maar andere partijen. Er zit een timeshort bij, weet je, dat je sneller moet spelen, dat je niet te traag kan spelen. Zou misschien voor sommige spelers bij darts ook nog wel interessant zijn. En de partijen worden van een korte format. Dat je niet heel lang, want kijk, een best of 35 frames bij snoeker op een WK, of 31.
Dat is 2 dagen.
Ja, dat is gewoon 2 dagen. Weet je. Ja,
ik vind het wel altijd heerlijk als je dan in de kerstvakantie een dutje doet en dat je dan wakker wordt en dat, dat je 3 frames verder bent.
Ja, je hebt niet veel gemist.
Bij darten ben je dan altijd alweer 3 wedstrijden verder.
Nee, maar ook niet altijd, maar vaak wel. Ja, maar goed, en dat vind ik wel mooi. Kijk, je hoort ook veel klachten bij darts bijvoorbeeld. Te veel wedstrijden op 1 dag voor belangrijke toernooien. Hey, ik ben ook geen voorstander van een halve finale in de middag en een finale in de avond. Want het kost al ontzettend veel energie om je op te laden voor die halve finale. En dan moet je sommige 2, 3 uur wachten, 4 uur. En dan mag je die finale nog een keer spelen, dan moet je helemaal opnieuw oplaten. Terwijl je nog eigenlijk aan het verwerken bent dat je zojuist die halve finale hebt gewonnen. Dus dat vind ik wel een minpunt hoor, dat zou ik anders gedaan hebben.
Ik merk bij mezelf ook wel een klein beetje dat ik... de toernooien volgen elkaar in zo'n enorm tempo op, zeker in het najaar. We zaten in de auto en dat we tegen elkaar zeiden van European Championship, dat was Ross Smith. Ja. Wie won ook alweer... Dat we gewoon nog niet meer wisten dat Danny Noppert de UK Open gewonnen had bijvoorbeeld.
Nee, je wordt overladen. Je wordt overladen met. En dat is wel jammer, want die Premier League, dan heb je dan 15, 16 weken achter elkaar in het begin van het jaar. Met daartussendoor dan de UK Open, de Masters nog een beetje, die al die World Series. En ik zeg op mijn beurt, jongens, maak voor die Premier League nou een 12-weeks evenementen. En dan speel je elke avond, 1 avond in de maand, speel je zo'n wedstrijd. Laat hem door het hele jaar doorlopen. Dan kun je die andere toernooien ook wat meer verspreiden. Dan kun je ook in maart of in april nog een televisietoernooi zetten die je nu... In oktober heb je er soms 2 of 3 achter elkaar.
Mm-hmm. En dan geeft de spelers misschien wat meer rust ook.
Dan geeft de spelers rust. Kijk, en de niet-echte die-hard dartscanner, die zegt, nou, ik vind het leuk om een toernooitje te zien, maar om nou elke week naar een darttoernooi te gaan zitten kijken, dat is niet zo heel veel zin. Mm. En vroeger was het ook zo'n grote hype en keken er ook echt... Ik weet nog een finale tussen Raymond en Jelle Klaassen. Dat was 2,8 miljoen kijkers.
Oh, ja.
Maar je had 3 toernooien op televisie per jaar. Ja. 3 of 4 toernooien, dat was het.
Daar ging je voor zitten, als kijker zijnde.
Om ook zo'n wedstrijd als Andy Fortum tegen Van Barneveld, die halve finale. Dat was de halve finale toch, hè?
Ja,
2004?
Ja.
Ja. Dat is zo'n wedstrijd waarvan daar denk ik nu nog wel eens aan. En dat soort wedstrijden...
Die wedstrijden zijn niet meer. En wij hebben echt nog wel, daar hebben we ook gezeten... Ja. dat we echt hebben gezegd, ja, dit is een klassieker. Maar als je nu zegt, ja, welke
dan? Ja, welke was dan? Dat weten we niet meer. We hebben zoveel sessies in de studio gedaan ook inmiddels.
En dat heeft ook, daar hebben Jerry en ik het ook al vaker over, dat er is ook zo'n geiligheid op gemiddeldes. Hè? Dat, die gemiddeldes die maken natuurlijk geen klassieker.
Nee, de wedstrijd onderling.
Als je op een gegeven moment alleen nog maar 180 gooit met z'n allen.
Ja, dat is er ook geen lol aan.
Nee. Dus de boeiendste wedstrijd die zit toch ook ergens in het midden. Ja. Van die wedstrijd, van die battles op het WK, dat het inderdaad tot de allerlaatste leg gaat.
Ja, die van Verbanen
die blijven
spelen. En dat soort die wedstrijden natuurlijk zijn die gigantisch. Maar die heb je ook gezien in andere toernooien. Daar hoeft het geen WK voor te zijn. Je kunt fantastische wedstrijden hebben met inderdaad ook 4,95 gemiddeld. Maar als het maar bloedspannend is, mm-hmm. Ja, dan is het leuk. En vooral als je objectief kan kijken dat je geen favoriet hebt.
Ik vond laatst nog een YouTube-filmpje van... Daar had jij een of andere videoband ingesproken, volgens mij.
Jo, dat kan.
Van Chris Mason tegen Martin Adams, kan dat zijn? Die wedstrijd, ik denk dat je gelijk weet welke ik het over heb.
Ja,
was dat niet ook de kwartfinale van een BDO-WK?
Ik weet niet of het de BDO
dat Mason nog won, bedoel je? Of dat hij ver achter
ja,
stond?
Ja, dat Mason helemaal op het einde terugkwam in die wedstrijd en won.
Zo, ja.
Ja, zoals we hebben ook nog die finale tussen de eerste die Adams won en Phil Nixon.
Ja, 6-0 voor.
6-0 voor en het wordt gewoon 6-6. Mm-hmm. Weet je, ja, dat zijn fantastische
wedstrijden. Die blijven bij.
Die blijven altijd bij.
Maar we wilden het eigenlijk...
Of andere dingen hebben.
Ja, we wilden het een beetje over jou hebben, Ko. Dat,
over mij?
Ja.
We hebben ook nog vragen ingestuurd gekregen en alles, hè, Ko.
Ja, precies. Ja. Daar kunnen we eigenlijk wel gelijk even een bruggetje naar maken.
Ja, daar komt
hij op. Ja, nou, een Elverhaag uit Venlo wilde weten hoe het kraanvogeltje ontstaan is.
Heel spontaan, moet ik je zeggen. Dat is eigenlijk voor het eerst gebeurd toen ik van Phil Taylor woonde in Duitsland. Dat was eigenlijk de voorloper van de Eurotour. Dat was de eerste die de PDC als try-out deed. Ging wel met 128 spelers, hè, dus de complete tourkaarthouders. En dat ging over 3 dagen. Dus de eerste 2 dagen speelde je echt het apenzuur. En ik weet nog dat de eerste ronde speelde ik tegen... Goh, heette die ook alweer? Dat is over een van die jongens ja, die ooit echt heel hoog hebben gestaan. En ik stond 2-0 achter in sets. En ik won hem uiteindelijk nog met 3-2 omdat hij dubbels miste. En dan werd er nog 3 legs per set gespeeld. En die won ik die wedstrijd en ik loop het toernooi door. En ik krijg tijdens het toernooi nog ergens op de zondag. Raymond moest spelen, Vincent zat er nog in, ik zat er nog in. Er waren nog 16 spelers of zo. En Raymond verliest en... Ik krijg een beetje oneenigheid met Raymond om het een of het ander. Raymond is niet altijd zo goed gemutst als je verloren heeft, zeg maar. Dus nou, dat liep even verkeerd.
Dit is een scoop.
Ja, dus die had me eigenlijk wel een beetje opgepept. En ik moest tegen Vincent spelen, die wedstrijd die won ik. En de finale moest ik tegen Taylor. En ik stond 2-0 achter in sets. En ik kreeg de geest vanuit het niets. Ik miste nog een 9-darter op dubbel 18. Met 174, 177 en zoiets in die geest. 150 over en ik mis dubbel 18 en ik was helemaal los en wat Taylor ook deed, ik was niet te stoppen en ik won 4-2-6 en toen dacht ik, ja zie je wel, ziek is nog niet dood en toen dacht ik eigenlijk aan de Karate Kid, van die gozer die helemaal kreperend op de grond ligt, eigenlijk half dood getrapt was, ja dat was mij dat toernooi al een paar keer gebeurd, dus toen dacht ik, nou daar gaan we de kraanvogeltje er maar in gooien.
Die is erin gebleven
ook trouwens, ja maar mensen vonden dat geweldig ineens. En als ik ook demo's deed in Engeland, dan moest ik het altijd van tevoren doen. Ik zei, nou, jongens, dat doe ik alleen als ik een wedstrijd gewonnen heb. Moet wel iets blijven, een gimmick blijven. Maar ik kwam niet het podium op zonder dat ik de kraanvogel eerst deed bij een demonstratie.
Ja, mensen willen dat zien blijkbaar.
Ja. Mensen willen dat zien, ja.
Kunnen we nu een heel klein zittend kraanvogeltje krijgen? Gewoon even de...
Ja, ja kijk, daar zit hij.
Nee, pas op, want het is een beschermde diersoort.
Ja.
We hebben hier ook een mooie vraag, dat lijkt me nu wel een vraag om te stellen. Nee, we gaan eerst even, daar moeten we Koot ook even over laten vertellen. WK 2000, hoe was dat om die winter, zeg maar, het Nederlandse stokje over te nemen van Raymond?
Dat heeft mijn carrière geopend, dat Raymond de eerste ronde verloren heeft voor mij de deuren geopend om een carrière op te bouwen natuurlijk. Want ja, hij werd 2 jaar op rij werd hij wereldkampioen, maar hij was ook echt de beste. Hij was de betere. En ook, ik denk in de wedstrijd tegen Chris Mason, die hij in de eerste ronde verloor, denk ik ook dat hij toch de betere speler was. Alleen Mason, die was nergens bang voor. En die gooit op de juiste moment de juiste dingen. En ja, ik zag die mensen van SBS6 helemaal zuur worden. Want ja, de titelverdediger speelt altijd op de eerste dag. Dus hij moest nog 9 dagen uitzending brengen. En er waren maar 2 Nederlandse deelnemers. Want Roland Scholt had zich niet geplaatst. Dus die was overgestapt naar de PDC. Dus ik was de enige troef. En toen dachten ze, nou, als we hier de oorlog mee moeten winnen, dat is wel een lekker verhaal.
Nou, dat ging best goed toch?
Dus die SBS6 zat een beetje in zak en as. Maar in één keer lieten ze ook Raymond echt wel serieus even vallen. En gingen ze alle pijlen op mij richten. En werd overal gehyped van, ja, maandagavond koos op opeens de eerste wedstrijd in. Want ja, de zondag ging toch al niemand meer kijken, want er was geen Nederlander aan boord. En nou, die maandagavond won ik eigenlijk heel, heel makkelijk van de Pieman.
Ja.
Andy Smit. Ja. Die won ik eigenlijk heel simpel. 3-0 in sets. Ja, was geloof ik 25 minuten was die wedstrijd klaar. En die dacht, nou, ik zit er wel lekker in. Ik denk, maar ja, die tweede ronde tegen Martin Adams, dat wordt een ander verhaal. Want ja, dat was eigenlijk altijd de grote concurrent van Raymond.
En toen waren maar 32 deelnemers.
32 toch? Deelnemers, ja.
Ja, maar dat was altijd bij de Lakeside.
Ja, klopt. En die kwam je niet tegen, Martin Adams?
Nee, want die verloor van Steve Coote. En Steve Coote stond echt serieus goed te spelen. En toen gingen we het erover hebben. Gingen we nog een filmpje maken met Arjan van der Giezen en Paul Obrink. Die dinosaurussen waren er toen ook al bij.
Ja, die heb ik dinsdag nog gezien bij een 4.5 feestje. Ja, die zijn nog steeds aanwezig.
Maar die past toch niet in een kart?
Die hebben niet meegekart. Nee, dat sloegen ze over.
Dat dacht ik al. Dat paste niet.
Je was reservekart.
Ja, dat geloof ik, ja. Dat was een stokbumper. Toen ze tegen Steve Coote.
Volgende aflevering met Arjan.
Ja, precies. Nou ja, Arjan weet hoe ik ben, dus maakt niet uit. Maar toen noemde ze tegen Steve Coote. En ging een filmpje opnemen. Steve Coote, brandweerman. En ik, de matchstick. Dus ja, vuur en water. Dus dat had Arjan al helemaal bedacht. Nou, helemaal mooi. Nou, uiteindelijk weet niemand wie dat in dat filmpje wie won in. Want ik trok mijn lucifertjes omhoog. En die ging ombranden. En hij ging met zijn brandweersbuit. En toen was het filmpje klaar. Maar toen kwamen we erachter dat hij op exact dezelfde dag jarig was als ik. Alleen hij was 8 jaar jonger. En hij had 18e gemiddelde minder gegooid dan ik. Ik zei, nou, dat is allebei in mijn voordeel. Ik zei, want ouder ben je, heb je meer ervaring. Ik zei, als hij minder gooit, ik zei, dan ga ik winnen. En die eerste set kreeg ik echt klop van hem. Serieus klop, terwijl ik niet slecht speelde. En ik weet nog, in de tweede set had ik een paar hele belangrijke finishes. En toen de derde set stoomde ik eroverheen. Toen hij in de vierde set nog heel lastig met een 148 finish naar een 180. Om 2-2 te maken. En ik had nog één pijl voor dubbel 9 en die gaat erin. En toen had Danielle die een beertje op bijna. Nadat hij die wedstrijd won. Die heeft dan zo'n knuffelbeertje. Wat dan zeg maar.
Een beetje een stressbal.
Mijn beschotten zou moeten zijn, weet je wel.
Oh, zo.
Dat is gewoon een hamerschot hoor, niet de mijne. Maar nee, toen ging de wereld wel op. Ja, die wedstrijd tegen King was magistraal. King liep hem te zeiken, weet je, mensen maakte herrie, weet ik wat allemaal. En ik wou meelullen met hem.
Ja,
denk,
ja, lekker man. Precies.
Zak door de grond, kan mij schelen. Ja, die veegde ik echt. In die wedstrijd ik 13 keer 180. En ik eindigde met 140 finish.
Maar die zaal was toen veel stiller dan nu. Dus.
Nou, dat was eigenlijk al niet meer zo. Dat is wel geweest. Maar toen de Nederlanders kwamen naar Raymond in 98, 99... Heel veel Nederlanders, toen kwam een beetje die oranje kleur erin.
Ja, er waren veel oranje mensen. Ja,
en in 2000, toen dachten die Engelsen, ja, dat gaan we niet op ons laten zitten. Dus toen kwamen die Engelsen ook verkleed. En zo is dat eigenlijk ook wel een beetje ontstaan in Engeland. Want het was nooit. En ik weet ook nog wel, in mijn wedstrijd tegen King, toen was het eigenlijk in het publiek een beetje Engeland-Nederland. Omdat Raymond eruit lag. Dus heel het Engelse publiek begon te zingen over Where is your Barney gone? Where is your Barney gone?
Ja,
en toen kwam er geen een beetje.
Maar dat is wel zo wat je aangaf net eerder, hè. Als Raymond die partij gewoon gewonnen had tegen Mason, dan hadden ze jou niet zo gehyped, waarschijnlijk.
Nee, maar dat niet alleen. Ik kan me herinneren, in 98 won Raymond. En weet jij wie er in de halve finale stond?
Scholten? Nee.
Ja. Ja? Want dat weet geen hond.
Nee, precies.
Dat weet geen mens.
Terwijl jij de halve finale pakt.
En ik had de halve finale en
iedereen weet het. Oké. Ja, apart hoe er zo'n dingen kunnen lopen.
Zo werkt het.
Maar zo werkt het. Hè? Je hebt één.
Ja, kijk, maar ja, kijk, joh, zo werkt het in het hele leven. Kijk wat er nou met Cristiano Ronaldo gebeurt.
Ja.
Hij is verafgoot door iedereen, Jan en alle mannen. Iedereen verguist hem nu. En dan denk ik, omdat die jongen een mening heeft. Ja, waarom?
Ja, bijna 1000 doelpunten gemaakt. Maar die reputatie kun je natuurlijk ook niet eeuwig teren.
Nee, niet eeuwig, maar hij is nog niet uitgevoerd. Dat is wel een beetje lullig hoor.
Ja.
Maar
ja, maar ik vind wel dat
geest,
als iemand gewoon aantoonbaar niet meer zo'n hele geweldig goede speler is, dan kan je hem toch niet voor eeuwig blijven opstellen?
Nee, dat ben ik ook wel met je eens. Maar ik denk wel dat hij nog net wel even wat extra's kan brengen in een team wat een ander niet kan.
Ja.
En al was het alleen maar om andere jongens. Ik bedoel, als je kijkt wat Tadić bij Ajax doet, die speelt ook niet altijd even goed. Maar wat hij met het team doet, maakt het team wel beter.
Ja. Ik ben geen Ajax-fan, maar...
Ik heb geen verstand van voetbal, dus ja.
Ik als je naar jouw accent luistert, had ik ook niet gek dat jij een Ajax-supporter bent.
Nou, ik zal je vertellen, ik ben een Feyenoord-supporter.
Oh, jezus.
Wij zijn allemaal fout hier.
Ja, het valt niet uit.
Heb je ooit... Was er al een feestje hier, geloof ik. Wat zeg je?
Jij hebt niet zoveel van feesten.
Oh. Nou.
Nee, we gaan niet die kant op.
Nee. Was er eigenlijk een tijd halverwege de jaren 90 dat jij en Van Barneveld gelijk opgingen?
Ja, er waren zelfs momenten dat ik beter was dan Van Barneveld. Ik kan me herinneren, hij was in 98 werd hij dus wereldkampioen voor het eerst. Ja. Maar in 98 werd ik Europees kampioen en werd ik Nederlands kampioen. En won ik de Nederlandse ranking. En toen had hij ook zoiets van, ja, maar ja, ik ben wereldkampioen. Ik zei, ja, joh. Ik zei, jij adverteert... met je slagerijtje, want ik heb de lekkerste worst van de wereld. Ik zeg, en ik zit in de straat en ik zeg, ik heb de lekkerste worst van de straat. Ik zeg, ja, wie heeft er dan een lekkere worst? Ja, boeien.
Nee, maar dat was wel altijd wel een gezonde concurrentie, toch? Ja, dat is niet, zeker wel. Ja, we hebben niet... zoveel Nederlandse teamtoernooien ook samen gehad met elkaar.
We hebben heel veel titels samen gewoon ook. Ja. Weet je, dus, ja, nee, maar het is altijd wel iets geweest. En dat is bij Raymond altijd zo geweest.
Competitief.
Ja, meer dan ik. En daarom heeft hij ook veel meer bereikt dan ik. Mm. En hij kon het ook niet hebben als hij niet de betere was. Zeker niet in Nederland. Als een Nederlander beter was dan hij, dan gaat hij daar toch
ja,
niet
dat mee. Ja, dat is gebleken ook.
En daarvoor heeft hij ook die finale verloren van Klaassen. Omdat dat ook in zijn hoofd speelt. Normaal gesproken zou hij die finale nooit verloren hebben. Maar Klaassen gooide geweldige finishes in die wedstrijd.
Ja, want Gemils was niet echt top, nee, maar de juiste momenten.
Raymond verzaakte keer op keer op keer. Hij had eigenlijk de bovenhand. Maar elke keer als hij... zijn kansen niet benutten. Kwam Klaassen met een fantastische finish. Mm. Ja, en het ventje kon wel darten. En wat nog het meest lullig was, wij hebben zelf het jaar ervoor, Raymond en ik samen, gezorgd dat Jelle Klaassen een sponsor had, zodat hij de Tour kon lopen en zich kon plaatsen voor het WK. Nou, ja. Dat deed hij ook. En vervolgens werd hij wereldkampioen.
Ja.
Dat is voor hem een jongensboek natuurlijk. Een droom. Ja, ja. Fantastisch.
Maar dan hadden jullie toch ook nooit kunnen denken, 35 jaar terug, dat jullie dit allemaal mee zouden maken met het dart, of wel?
Nee, maar zo ben ik ook nooit in. Ik ben er per toeval ingerold. En toen op een gegeven moment zei ik, ja, maar dat doe je toch alleen op de kermis, spelletjes gooien, in een ballon of zo. En, ja.
Dat was het niet.
Nee, en ja, toen op een gegeven moment, ik was een paar weken werkeloos, stond ik in zo'n koffiehuis, niet een koffieshop, koffiehuis. Ja.
Oké, okay. Nee, dan weet ik dat.
Nee, oké. Okay. Stond ik wat een beetje te gooien, en toen wel eentje binnen zien, joh. Ik kan er wel wat van, heb je zin om competitie te spelen? Ik zei, ja, waar speel je dit dan? Hij zei, nee, goed, daar aan de overkant, in de straat waar ik woon. Dus nou, gaan we daar beginnen. Dat was vierde divisie of zo. Maar ja, ik won mijn wedstrijd eigenlijk wel heel makkelijk. En toen op een gegeven moment stond een ander. Hij zei, je kan bij ons komen gooien in de eredivisie. Nu, nou gaan we dat doen.
Ja, stapje hoger.
Stapje hoger. Gaan we dat doen. Ja, dan won ik mijn wedstrijd ook. Ik dacht, nou, dan maar eens kijken wat er gebeurt. En toen ging ik toernooitjes gooien in Amsterdam. En toen plaatste ik me voor het Amsterdamse selectieteam. Nou, dan ga je Laco gooien. En dan plaats je voor het Nederlands team. Ja, op een gegeven moment was het Hek van Dam.
Ja, En nu zitten we hier lekker podcast op te nemen. Man. Heerlijk, man.
Nu moeten we nog even een paar kijkersvragen beantwoorden. Dan gaan we gewoon eens even de bracket in.
Ik hoop dat ze niet al afgehaakt hebben.
Nee, maar ze houden daar wel van opa verteld.
Ah, ja.
Er was ook iemand, de Ramon Kr, heet hij al.
Ramon Kr.
Ja. Dat was zijn Instagram naam, ja, KR. Ja.
Okay. Niet Kritschuk of zo.
Nee, Ramon Kr.
Nee, precies. Die was precies gewoon een zak chips aan het eten toen hij zijn naam bedacht.
Ah.
Wat was de reden dat Koos stopte met darten? Zou je dat nog een keertje willen vertellen? Dat is, daar hebben mensen vragen over.
Ik heb het darten eigenlijk altijd beleefd vanuit de kroegsfeer. En zo was het ook met die jongens onder elkaar op Lakeside, weet je wel. De uitzondering daar gelaten. S'avonds met z'n allen gezellig in de bar. Spelletjes doen, een biertje drinken, een beetje poelen, een beetje darten. Een beetje gekkigheid uithalen met elkaar. En die overstap naar de PDC, ja, een hele andere wereld. Dat ging om het grote geld op een gegeven moment. En in het begin ook nog niet, toen ik daar kwam in 2008, viel dat echt nog wel mee. Dan kreeg ik, als je de eerste wedstrijd won, 35 pond.
Dat is wel erg.
Op de Players Championships?
Ja.
Dat is echt tijden veranderd.
Ja, dat is echt. En dat is ook te goed, hoor. Ik bedoel, mijn kwartfinale had ik 25.000 pond. Ja, dat is wel een pak geld. Want het was 14.000 pond meer dan mijn halve finale op Lakeside.
Ja.
Zeg maar 10 jaar ervoor. Dus dat ging echt goed. Maar dan ben ik wel zo iemand dat ik denk van ja, geld is niet alles. Ik moet ook ergens plezier in hebben. En ik had daar geen plezier meer in. Het werk. De lol was er vanaf. Weet je, als iemand een wedstrijd voor pleitte, weg naar zijn hotel. Die zag je niet meer tot de volgende dag, het volgende toernooi er was. Ja, en zo zit ik niet in elkaar. Ja, en op een gegeven moment was het ook nog eens zo dat ik 6 weekenden op rij, elk toernooi de eerste ronde verloor. En toen dacht ik van nou is wel mooi geweest.
Oké, duidelijk.
Is dat echt zo?
Ja.
Dus het is niet zo dat je op een gegeven moment gewoon van de rankings gezakt bent?
Nou, als je geen plezier hebt, ga je ook niet meer presteren. Ga je er ook niets meer voor doen. Dus ga je ook wegzakken. Maar ik had nog een tourkaart, hoor. Dus ik had nog een jaar door kunnen gaan. Maar...
Tourkaart ingeleverd?
Ja. En daarom kwam Bunting erbij, want die had geen tourkaart. En die had ook geen Q-school gedaan, want die kreeg mijn tourkaart.
Ja.
Want toen kwam er een plek vrij en toen zegt Bunting, nou dan ga
ja, die kon snel van de BDO, kon die door toen,
ja,
hè?
Toen kon hij meteen door. Want dat deden ze niet meer. Voorheen, de Raymond kon zo binnenkomen, weet je. Die
waarom weten wij dat niet?
Nee, dat het zo is gelopen, wist ik ook niet. Ik had wel een idee van hoe die
dat soort dingen,
weggelopen.
Ja, dat ga je ook niet naar buiten brengen, weet je. Ik bedoel, dat zijn je eigen keuzes, je eigen... Maar ja, weet je, de vriendschappen die vallen weg. Mensen worden heel anders als het om veel geld gaat. Mm-hmm. Ja, daar hou ik niet van. Ik wil plezier hebben in wat ik doe.
En toch, Ko is niet echt hij dacht nog steeds, hè. Laat dat even duidelijk zijn.
Mm-hmm.
Want ook al is het maar competitie, ja, of wat dan ook, af en toe een toernooitje hier en daar. En je gaat deelnemen aan het senioren-WK.
Aan de Lulle-WK.
Dan ben je voor een trainer ook.
Ja, ja, ja.
Dus het is niet zo dat hij helemaal gestopt is, nee. Maar op professionele level, ik snap het. Ja.
Nee, de vraag die ging natuurlijk over het verdwijnen van het PDC-circuit. Ja.
Nee, dat was puur, eigenlijk was de hoofdmoot gewoon, ik had er echt geen plezier meer in.
Maar wat staat er nu op het programma dan? Welke toernooien komen er aan waar jij aan mee gaat doen?
Oh, ik ga begin januari naar Asteria in Venlo.
Venray,
ja joh, maar dat begint ook met
een V. Zeg voor jou één pot nat of niet?
Ja joh, en ze praten er allemaal hetzelfde. Dus, nee, maar altijd hartstikke leuk.
Ik dacht tot vanmiddag ook dat ik naar Almere ging, hoor. Dus,
Ja, nou, maar dat hoor ik heel vaak. Hoor. Mensen zeggen, ja, jij bent toch in Almere? Nou, nee. Het
stok een stukje weer.
Ik woon wel altijd in een hoofdstad. Ja. Maar... Het zou Almere moeten zijn, hoor. Maar ja, goed, het is niet gelukt. Lelystad stond er nou eenmaal eerder. Nee, maar daar ga ik eigenlijk altijd naartoe naar Veen rijden. Vind ik echt ontzettend gezellig daar. Heel leuk weekend. De week daarna heb ik Texel. Dat ken jij ook.
Ja, ook gezellig.
De Krim ook altijd enorm leuk. Ik zou eigenlijk ook naar Derrickson toernooi gaan in Westland. De week daarna. Want ja, je moet wel wat wedstrijden gaan spelen. Maar ook op toernooibasis natuurlijk. Maar dat soort dingen die lopen dan. En dan ga ik daar de Lulle WK gooien.
Dus dat is allemaal toeleven naar het senioren WK.
Wanneer vindt dat plaats?
9, 10, 11 en 12 februari.
Oké. Ja.
Dus dan heb je nog even tijd om voor te bereiden.
Ja, nou, dat moet ik al 3 maanden. Maar ik moet toch wel wat harder gaan trainen.
Maar heb je een klein beetje ambitie? Voordat,
Nou, laat ik zo zeggen, mijn ambitie is, ik wil niet zo roemloos onderuit gaan als sommige spelers vorig jaar bij de eerste editie met 72 gemiddeld of 68 gemiddeld onderuit gegaan zijn. Dat wil ik niet. Kijk, je kan winnen, je kan verliezen. Ik weet dat als ik het naar mijn zin heb en ik speel nou ook nu. Ik had laatst in de competitie ook nog 10 darters erbij zitten. Dus dat zit er echt nog wel ergens onderuit, zit het nog wel in. Alleen ja, op het moment
dat je... Meerdere 10 darters of was het er gewoon eentje?
Nee, het was één.
Hey, dat is al lastig, hé. Luister nog even, 10 darters gooi. Doe het maar eens even.
Dat ga ik niet nadoen, nee.
Nee, maar goed, ik gooi ook nog wel 11 darters en 12 darters. Alleen ja, niet meer zo frequent als dat ik dat vroeger deed natuurlijk. Maar goed, dan kun je, als je dat een paar van gooit op een avond, kun je nog nader in komen.
Ja. Heb je wel eens die video gezien, Jerry, van Koos en Set? Dat je een set hebt gegooid van boven de 120.
Ja, tegen King.
Ja.
Ja.
Was dat op WK ook, ja, bij de PDC?
2010 hè? WK.
Er werd 4-2 volgens mij in sets, toch?
Ja.
Ja. Kraanvogeltje aan het einde.
Ja, ja, ja,
ja. Maar waarom was je toen zo... Waarom liep je toen zo mismoedig aan het einde van die wedstrijd naar het bord toe?
Ik gooide die 64 uit, weet ik nog wel.
Waar had dat mee te maken?
Ja, dat kan me niet zo goed voelen.
Nee? Nee. Nou, toevallig, ik liet dat filmpje nou net hier onderweg, liet ik dat zien.
Ja.
Toen zei Leo Oldenburger, de commentator ook van...
Oh, je hebt gewonnen, Kobus, je hebt
gewonnen. Ja,
vieren even een beetje.
Ja, klopt, ja. Ja, Kobus, je hebt gewonnen, ja. Ja, ik had het gevoel dat ik weer, zoals wat ik wel vaker gedaan heb, een wedstrijd weg zou geven.
Mm.
Want in principe had ik gewoon eigenlijk 4-1 moeten winnen. Maar het werd nog 3-2 ook.
Ah.
Toen had ik wel weer zoiets van, ja, dan gaan we weer, joh, pannenkoeken... Gaan we eens gewoon doen.
Maar ik dacht dat je gewoon niet te hard in Mervyn King zijn gezicht wilde juichen, want dat...
Nou, ja.
Ja, gewoon doen, man.
Welke dark horses komen er in je dartpoeltje? Dat komt zo meteen te sprake. Ja, er is nog één ding, dat moeten we echt nog pregnant behandelen, voordat Ko even zegt wie de wereldkampioen voetbal wordt.
Wereldkampioen voetbal?
Ja.
Nou, nee, nog niet.
Oké. Okay. Okay. Is dat ook afgekaart? Ja, dit is nog even belangrijk. Er is een...
Nee, ik denk Brazilië trouwens.
Oké. Drie jongens uit Venlo, uit de omgeving van Venlo, die hebben een vraag. Want die hadden
Venlo,
alle...
niet Venraai.
Nee. Ja, Venraai is nog steeds omgeving Venlo, maar dat...
Ja.
Die hadden alle drie €100 op jou staan toen jij door de hond van Aaron Winter in je hand werd gebeten.
Nou, volgens mij hadden ze onderling een weddenschap. Waarom dat nou specifiek
gebeurde of zoiets? Ze wilden in elk geval graag nu toch na al die jaren een beetje clearance op dat front. Dus ze hadden graag dat jij dat verhaal nog eens één keertje vertelde hoe dat nu echt gegaan is die dag.
Nou.
En of dat beest dus daarna ook, of dat beest het overleefd heeft. En wat Aaron Winter ervan vond. Dus brand los.
Ik zou vertellen, mijn buurvrouw aan de overkant, die had de hond van Aaron Winter te logeren. Want Aaron Winter werkte in Canada op dat moment. En zij heeft altijd op kerstavond, geeft ze een kerstborrel in de straat. Dus ja, wij komen daar ook elk jaar. Maar ja, bij een kerstborrel wordt het bij mij altijd wel erg laat. Weet je, en dat zat tussen twee wedstrijden in, dus ik kon. Ik denk, nou, dat kan wel.
Want het was volgens mij tussen de tweede en de derde ronde, toch?
Eerst en tweede.
Okay,
eerst en tweede.
Ja.
Ik moest tegen Terry Jenkins na de kerst. Dus ik zit daar, die hond is schat van een hond hoor, maar ik ben die hond een beetje aan het treiteren de hele avond en die hond werd een beetje moedeloos, maar hij was ook best wel groot, die hond, moet ik ook zeggen hoor, dat was wel een hele grote hond. En op een gegeven moment, ik geloof 2:30 s'nachts of zo, ik zei nou, ik vat nog even een biertje, want die stond er buiten, was koud zat, dus die stond in de koek, en stond er buiten, dus ik loop naar buiten en ik zie die hond weer onder die trap liggen. Dus ik stond zo aan te kijken, waar moet je nou eigenlijk van de koek, maar ik wil hem een ei geven, en hij zei, ja, jij gaat mij niet meer aaien, je bent de hele avond lopen treiteren, dus hij zegt, hop, vol erin.
Ja, de rechte hand ook nog gewoon.
Zat, ja. Ja.
Sorry, gebeuren.
Nou, dat is gebeurd. Dat is gebeurd.
Maar je bent toen in mijn herinnering ook niet meer aan het bord verschenen.
Ja, ik heb nog gespeeld. Ik verloor 3-1 van
Maar
van
met de hand in de bandage? Of,
Nee. Dat was 3 dagen later. Het bloed was gedroogd en zo. Dus
Oké.
Maar het gevoel was niet prettig.
Nee, het was niet fijn.
Nee. Nou goed, dan hebben we dat in ieder geval uit de wereld geholpen. Hoe dat precies is gelopen.
Ja.
Dan weet Jimmy Raad, wat die vraag investeert. Ja. Die weet in ieder geval... ja, goed, wat er precies gebeurd is.
Ik denk dat die hond vond ik hem genoeg getreid dat die avond.
Ja. Ik wil nog wel één ding eraan toevoegen trouwens. Hè? Want die jongen, specifiek Jimmy, die weet dat een kameraad van hem, Danny Schreurs, enorm fan van jou is. Die heeft gewoon echt aan Danny een keer een verjaarscadeau gegeven. Coastal P en de kraanvogel op een canvas. En die heeft hij gewoon nog aan de muur hangen.
Die
heeft hij nog steeds aan de muur hangen. Dus Danny Schreurs, goed bezig, maat.
Weet jij ook
nog zonder plooien.
Dat is wel van lang geleden.
Ja, dat kan niet anders.
Maar dat doek hebben ze ook al flink moeten bespannen toen, hoor.
Ja.
Die plooi eruit. Oh ja, prachtig.
En Ko, weet je even voor mensen zijn...
Als
ze bij jou
ook doen, wordt hij wat dunner.
Kijk eens. Hey.
Oké.
Okay. Ah, lekker man.
Wat een service. Kijk eens mensen hier. Café Sport.
Ongekend.
In Lelystad. Top, thanks man.
Lekker. Stel jij vooral de vragen, je hebt genoeg gehad.
Ja, zo is dat.
Lekker man.
Ja, niet dan.
Nee, maar wij hebben voor jou zometeen een flink bierpakket meegenomen.
Een bierpakket?
Ja, want we waren nog even bij de groothandel vanmiddag.
En
die wist Coastal P.
toen zei Jerry inderdaad dat jij wel van bier hield.
Ja.
Dus toen zei ik al van ja, dat... Moet inderdaad toch een reden zijn dat Ko niet meer precies zo'n potlood is als vroeger.
Nou, dat is nog steeds afgetraind, hoor.
Nee, is ook zo.
Als je kijkt op, in Engeland, dan staat de Coastal P en dan staat onder Athlete.
Ja, terecht.
Dat staat bij Jerry ook trouwens, hoor.
Nee, maar Ko, ik bedoel, dat doen weinig darters je nou om inderdaad aan het einde van je dartcarrière nog zo uitgetraind uit te zien. Dus mijn compliment. Linksboven, we gaan naar het bracket toe. We gaan proberen, dus als het goed is, komt er zo meteen in jullie podcast aflevering een bracketje in beeld lopen.
Dat gaat Thijs helemaal regelen.
Precies, dus jullie kunnen meelezen met waar wij het over hebben. Als we even dat eerste stukje pakken, jongens. Ja. Go in Price is nummer 1 geplaatst.
Ja.
En ik zeg dat hij... redelijk simpel van Woodhouse gaat winnen.
Ja, ben ik met je eens.
En ik zeg ook dat Van Barneveld ook daar doorheen komt. Dus dat hij ook die wedstrijd gaat winnen tegen Meikle.
Ja. Dat is wel heel interessant ook wel. Hè? Want we hebben Barney en Price. Die hebben best wel een verleden de laatste maand.
Ja,
ik denk alleen niet dat Meikle gaat winnen van Easton. Maar goed.
Echt waar?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dat vind ik wel interessant. Oké. Okay. Maar dat wel Raymond gaat winnen van Easton daarna.
Ja, dat wel.
Oké. Maar Barney Price, dat is dan wel een wedstrijd waar ik een van het... Ja, wat ik een van de partijen vind die wel op mijn programma staan waar ik het meest naar uitkijk.
Ja.
Dat is voor jou dus ook denk ik wel een beetje.
Ja, absoluut. Alleen ik heb wel al het gevoel gehad dat hij de laatste twee keer van hem won. Dat hij straks toch wel van een hele andere kermis thuis komt. Omdat hij het heel zwaar gaat krijgen in die partij.
Dus je denkt dat het de laatste keer was voorlopig?
Voorlopig voor nu wel.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij op dit WK dat kunststukje niet nog een keer herhaalt. Ben ik bang.
Ja. Ja, als we realistisch zijn, was het al een verrassing dat hij op de Grand Slam twee keer prijs versloeg.
En op de vloer, daarvoor nog.
Op de vloer daarvoor ook nog. Dus,
maar de manier waarop hij hem versloeg was uiteindelijk geen verrassing. Hij heeft gewoon de hele wedstrijd lang 100 plus gegooid. Ja. Barney.
Nou ja, absoluut. Hij speelde fantastisch.
Echt niet normaal, hè?
Nou ja, hij speelde fantastisch. Hij speelde echt goed. Maar je zag ook wel dat er nog heel veel dingen ook bij Raymond toch nog niet echt veranderd zijn, terwijl hij het wel probeert.
Mm-hmm.
Met name zie je dat aan op het moment dat hij verloren heeft. Hij speelt een fantastisch toernooi. Moet wel heel eerlijk zijn. Maar hij verliest die halve finale. En dan zeg je, ja, maar je hebt niks. Ik sta met lege handen.
Ja, hij was best wel mentaal in één keer omgeslagen.
En dan denk ik, ja, maar jongen, die hier had je een jaar geleden alleen maar van gedroomd.
Ja.
Om dit te presteren.
En het is ook gewoon niet waar dat hij met niks staat, want hij staat in de top 32.
Nee, ik vind van niet. Ik vind dat hij is dus een van de weinigen die terug kan komen en weer een halve finale van een major kan halen. Ik kan niet een ander bedenken.
Nee, dat zei ik ook nog tegen Jerry. Hier, in dit opzicht heeft hij Phil Taylor wel een beetje te pakken, want die komt niet meer terug. Die gaat zo'n comeback niet meer maken.
Nee, daar heeft hij ook niet de ambitie voor, denk ik, om nou nog een Q-school te gaan spelen.
Nee, maar Taylor van de week had hij hem wel te pakken in een,
een demo
demonstratie. Terwijl Raymond 107 gemiddeld gooit, won Taylor.
Oh, ja.
Dus dat is wel een dingetje. Nou goed, Price, Barney, daar gaan we wel naar uitkijken.
Ja. Ik heb Barney door.
Ja?
Ja, echt. Nee,
ik niet.
Ik moet eerlijk zeggen, ik hoop het en ik gun het hem wel.
Ja, dat...
Maar ik denk ook dat Price wel alles in heeft gezet op zijn WK. En dat hij daar wel... Dan net iets te sterk voor Barney.
Er
staat
wel een dingetje bij, jongens. Moet je niet vergeten. Price verdedigt natuurlijk 500.000 pond op de ranking. Dus die nummer 1 positie moet hij weer dit toernooi eigenlijk winnen.
Om datzelfde te houden, ja.
Dus er zijn wel dingetjes die tegen hem werken. En mocht Raymond wel gewoon lekker vrij uitspelen. Dat hij denkt, ja, what the hell.
Mm.
En het is ook niet zo'n heel lang wedstrijdje. Die,
nou, het blijft toch nog steeds.
Oh, is het best of 7?
Best 7 sets.
Nee, dan heb ik niks gezegd. Het volgende stukje, daar heb ik Ryan Searle door tegen Gavlas. En ik heb Whitlock door tegen José de Sousa.
Ah,
nou, dat heb ik ook.
Ik ook. Ja. Toevallig, want dus eigenlijk denken... is de Sousa de gekwalificeerde speler hier. En wij denken dus alle drie, want we hebben het allemaal apart van elkaar ingevuld.
Ja.
Ter verduidelijking, denken we dus dat Whitlock deze gaat winnen.
Ja.
En we horen ook nu pas van elkaar wat we ingevuld hebben.
Ja, precies.
Ja.
Wat we ook kunnen doen, jongens, misschien wel handig, is even een paar minuutjes breekbak.
Oké.
Want ik vind het zonde voor dingen.
Is goed.
Ja.
Weet je, we laten dit knippen gewoon eruit dan.
Ja.
Maar dan nemen we even een happy.
Oh, dat is helemaal goed.
Ja.
Nou, we zijn weer terug. We hebben lekker een etentje gehad hier. Lekker bij Café Sport in Lelystad. Maar we gaan weer verder met de bracket. We hadden dus geconstateerd dat Whitlock ging winnen van de Sousa. Die moet het daarna opnemen tegen Searle. Maar... Ik en Luc denken allebei dat Searle dat gaat winnen en Co denkt dat Whitlock gaat winnen.
Ja.
Leg uit.
Nou ja, die is toch lekker aan het spelen de laatste tijd. Maar we eerlijk zijn, die is weer aardig in vorm aan het komen. Ik vind dat hij weer heel erg gedreven is en die echt zin aan heeft. Dus ja, Searle ziet niet altijd alles even goed.
Nee, drie keer dat vragen is waar. Waar nou dat is zit. Waar. Ja,
Nee, ik denk dat Whitlock...
Je wil zeggen, die ziet het niet zitten.
Nee, dat sowieso niet. Niet in het bord. Nee, sowieso niet in bord.
Oké, nou ja, goed, dat kan. Ik denk dat beide voor beide wat te zeggen is. Liggen aan momenten van de dag.
Ja, Searle kan natuurlijk fantastisch spelen. Het is niet een walk over voor Whitlock. Maar ik denk dat het puntje bij paaltje komt. Dat zag ik de laatste tijd ook. De laatste keer dat Searle verloor ook. Prima wedstrijd aan het spelen. En toen het spannend, echt serieus spannend werd in de eindfase, liet hij dat weten.
Ja. Ja, op de laatste toernooi, de PlayStation Finals verloor van Dirk, die wel een 110 gemiddeld neerzette.
Ja.
Dus dat was wel extreem.
Maar ja, goed. Maar goed, we hebben het ook al eens gezegd, gemiddeld zeggen niet alles altijd.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
En je ziet ook heel vaak dat als een speler heel erg goed speelt, dat het dan het niveau van die ander ook weer omhoog haalt. Dus, ja. En dat gebeurde volgens mij in die wedstrijd ook wel.
Ja.
Maar toch was Searle dan wel degene die verloor.
Oké, we gaan gewoon de eerste en de tweede rondes even door. En dan komen we laatst wel bij de kwartfinales, halffinales.
Ja, want daar wijken onze schema's toch uit elkaar.
Nou goed, even kijken. Interessante partij, Bo Greaves wil ik wel even bespreken. Die moet tegen William O'Connor de eerste ronde, de voorronde. En dan eventueel tegen Clemens. Wat denken jullie ervan? Gaat Greaves een stunt neerzetten of niet?
Nee. Ze zou het kunnen, hè?
Ja.
Laten we dat even vooropstellen. Ze zou het serieus kunnen. Ik denk alleen niet dat het op dit moment gebeurt.
Ik heb Greaves eerste twee partijen winst.
Ja, ik ook. Ik dacht, daar zit de stunt. Maar dat gaat gebeuren.
Clemens is ook zo'n bibberaar.
Ja, yeah. Ah, precies. Oké. Okay. Ja. Dus Greaves gaat het net niet halen volgens Kobus. Er kan een stunt in zitten, maar goed. Ja. Dat zullen we allemaal zien. Dan onze grote vriend Danny Noppert. Komt uit tegen de winnaar van Cameron of Adhouse. Dat moet eigenlijk geen probleem zijn, toch?
Geen verrassing.
Ook niet. Partij daarna, Gurney tegen de winnaar van Soetar en Cumming. Ik denk dat Soetar dat gaat winnen en dat hij ook van Gurney wel een goede kans maakt.
Ik heb ook Soetar door.
Ik ook staan.
Ja.
Ze zijn het ook volledig mee eens, hoeven niet verder in diepte te banden. Dan komt een ander schema, want Peter Wright.
Nee, wacht even.
Gaan we naar schuins boven?
Ja, we moeten naar rechts boven. Maar ik denk misschien is het ook wel een idee dat we dan even dit bracket of dit kwartje gewoon afkaarten. Dat is ook qua video het handigst.
Oké, doen we dat.
Ik heb vervolgens Barney ook nog door tegen Searle. Ik heb Barney ook nog door tegen Noppert. Noppert gaat van Jezus. Wade winnen.
Barney in de halve finale.
Ik heb Barney in de halve finale, ja.
Oké, ik ben ook een Barney fan, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, wordt wel lastig. Want ik denk dat hij toch tegen een te sterke prijs aan gaat lopen. Dus voor mij gaat Price eigenlijk richting die halve finale. Die komt de kwartfinale nog Noppert tegen. Maar voor mij is het Price in dit kwadrant.
Nou, ik heb daar ook Price in Noppert staan. Maar ik heb dan wel Whittle tegen Price staan.
Mm-hmm.
Sure niet, dat sowieso. Okay. Dan heb ik Price in Noppert staan in de kwartfinale.
Ja. Dan hebben we dit kwartje afgerond.
Heb jij dan Price in de halve co?
Ik heb Price in de halve.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik alleen Barney. Jullie hebben prijs.
Ja.
Prima.
Okay. Ja, kan allemaal.
Ja.
Kan allebei.
Gaan we naar rechtsboven. Ja, daar staat Michael Smith gelijk. Die gaat wel ver komen.
Ja, ik voor onze grote vriend Wat die Mena hoorde een lastige. Stort. Tegen Rafferty gaat hij wel nog winnen, denk ik. Ja,
denk
maar
ik
tegen Smith, ik denk het net niet. Smith is dan net iets te scherp op dit moment.
Het is ook een voordeel voor Smith dat Jermaine ook nog eens een keer een tempo-speler is. Nee? Niet super snel, maar toch wel een snelle speler. Dus ja, dat is voor Smit alleen maar een voordeel.
Ja.
Ik denk dat het gewoon een dikke veegpartij wordt.
Oei.
Ja.
Ik hoop het voor Wat die Mena niet, maar Wat die Mena is wel echt een tempo speler. Dus ja. Dat speelt meteen in de kaart.
Het
speelt
wel een stuk beter dan de laatste tijd. Hè?
Ja.
Dat moeten we ook eerlijk zijn.
Zeker. Boekprogressie. Dus
is op de weg terug, ja.
Nou, wat zit er dan de volgende partij over niet echt te bespreken? Ik denk dat Schindler gaat winnen. Die is gewoon een goede vorm.
Ja, heb ik ook staan.
Ja. Loekman is wel. Loekman is best
wel
een goede speler.
Gevaarlijke speler.
Ja, maar ik denk ook dat Schindler doorgaat.
Erg goed aan het knallen de laatste.
Ja.
Daarna heb ik ik heb Cullen door.
Ja.
Ik ook.
Tegen dus Evans.
Ja, denk het ook wel.
Ja, tegen Evans.
En ik heb Adrian Lewis door.
Nou, ik ook.
Ja. Ik ook.
Nou, wat toevallig. Zijn we allemaal eensgezind. En dat gewoon apart van elkaar ingevuld ook nog. Ja. Want Hertha is niet in de beste vorm. Daar komen we op neer. Want die moet tegen Hertha eventueel.
Ja, maar Hertha op televisietoernooien.
Ja, dat is het,
is het
niet,
nog
hè?
Niet.
Dat was niet echt een ding, maar dat is de laatste 3-4 maanden is dat wel echt heel erg duidelijk geworden dat dat een groot probleem is. Ja. Dan verder naar beneden krijgen we Luke Humphries. Die heb ik door tegen Keegan Brown.
Ja, wij allemaal wel, denk
ik. Ook.
Ja. Heeft iemand Florian Hempel?
Nee.
Die heeft één heel leuk toernooitje gespeeld, een WK.
Ja.
Waarin hij 2-3 leuke wedstrijden speelde, dat was het.
En hij was laatst, was hij boos.
Ja. Ja, ik heb het gezien. Maar hij gaat waarschijnlijk met nieuw materiaal spelen. Weet ik niet of dat heel erg goed helpt na zo'n WK. Nou goed, ik denk Humphries te goed voor beide spelers. Zowel Keegan Brown als Hempel op dit moment. Ja. Dus die gaat gewoon door. Dan de volgende partij die we pakken. Dat vind ik een lastige. Want je hebt Diogo Portella die tegen Cameron Menzies gaat gooien. Waarvan ik denk dat Diogo geen kans maakt tegen Menzies.
Nee, sowieso
maar
niet.
Dat voor Vincent het ook nog een lastig parket wordt om tegen Menzies te gaan winnen. Want die heeft echt leuke dingen laten zien.
Nou, dat is een beetje het probleem. Ik heb daar staan eigenlijk 50-50.
Ja.
Vincent tegen Menzies.
Ik ook, ja.
Maar dan ben ik alleen bang dat Menzies op het laatste moment het door kan drukken.
Ja. Ja, ik vind het ook een 50-50 partij. Het ligt echt aan de vorm van de dag. En of Vincent zijn mensen niet zijn spel laat spelen, dan denk ik dat Vincent een iets betere kans maakt. Dus ik heb met goede hoop ingezet dat Vincent doorgaat. Maar het wordt een lastig. Het kan zomaar mensen zijn, inderdaad.
Ik heb als het ware flippen voor kooien.
Ja,
twee.
Ik heb op chauvinisme heb ik van de voort.
Ja, oké.
Ik heb daarna heb ik Gilding. Dat is misschien wel een verrassing.
Oké, dat is de verrassing, want ik heb Chisnall.
Ja, ik heb ook Chisnall.
Ja, zijn allebei goed, hè? Ook allebei best wel in vorm.
Ja.
Daaronder heb ik Bunting door tegen Nantjes.
Ik heb daar chauvinistisch Nantjes door laten gaan, omdat ik Bunting een beetje vind kwakken de laatste tijd. En Nantjes, ja, als hij en zijn flow zit, kan hij zeker van Bunting winnen. Is natuurlijk de underdog.
Maar... Ik heb Nantjes ook doorstaan.
Ja.
Het kan sowieso. Ja.
Nou, het voordeel is, Nantjes vond, ik sprak hem in Spanje op een toernooi, en hij vond dat hij best een goed jaar had gedraaid. Hij was tevreden, dus als je tevreden afreist...
Ja, je staat ook op het WK gewoon.
Dat is absoluut waar.
Net als heel veel andere Nederlanders trouwens, hè? Echt geweldig. Ja.
Dat is behoorlijk wat, ja.
Oké, dan de rest van bracket nummer 2, of kwadrant nummer 2. Ik heb Smith door tegen Schindler, Cullen door tegen Lewis.
Ja, ik ook.
Ik ook.
Humphries door.
Ja.
Ik heb Chisnall wel door. Ik heb helemaal niet Gilding door.
Ja, wat zeg je nou, man? Zit je nou met de liegen, man?
Ik heb Chisnall wel ook laten winnen van Bunting. En dan hebben we in de... Ja, dat zijn al enorm grote wedstrijden die je dan krijgt bij de laatste 16. Namelijk Smith tegen Cullen en Humphries tegen Chisnall.
Ja, ik zie dat wij het eigenlijk precies hetzelfde hebben. Want ik heb ook dat Smith doorgaat tegen Humphries, speelt hij in de kwartfinale. En dan is dus het Smith in de halve finale.
Ja, ik heb Smith en Humphries naar de halve finale toe.
Oh, jij hebt Humphries?
Ik heb Humphries.
Dus jij hebt dat Smith die gaat verliezen al van Cullen.
Ja, Smith.
Dat is wel een verrassingje eigenlijk, ja. Dan toch. Gebaseerd op de wereldranglijst is een verrassing, maar ook gebaseerd op de laatste vorm.
Ja, maar toch, ik vind Cullen altijd zo bloedlink. Kijk, het is ontzettend leuk dat Smith zijn toernooi naar binnen heeft in zijn toernooizegen. Die gaat op het WK, gaat hij weer choken. Zeker tegen een speler als Cullen, als hij uit de startblokken gaat, zoals we dat zo vaak zien.
Oké. Nou goed.
Dus ik heb Cullen en Humphries zeg maar in de kwart staan daar.
Ik begin spijt te krijgen van mijn bracket. Nu al. Het is nog niet eens begonnen. Nou, ik denk ineens van, iedereen verwacht nu weer van alles van Smith, omdat hij dat toernooi gewonnen heeft.
Ja.
Het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij in ronde 2 of 3 er gewoon al uitvliegt.
Ja. You never knew.
En heb ik hem helemaal tot in de halve finales laten komen, zelfs laten winnen van Humphries in de kwartfinale. Dus nou ja, goed. Kwadrant 3, Jerry?
Mag ik hem overnemen?
Yes.
Ja, dat vind ik wel een beetje tricky. Want we hebben daar Peter Wright als kwadranthoofd, zullen we zeggen, de nummer 2 van de wereld. Die niet zo in goed weer verkeert. Zullen we zeggen, met de gezondheid van zijn vrouw. Wat best wel parten speelde. Zagen we op de Players Championship Finals. Ik heb hem wel nog. Ik denk dat hij een hele lastige partij gaat krijgen tegen Ben Robb. Want ik denk dat Ben Robb gaat winnen van Menzel. Ik heb hem zien spelen de laatste paar dagen tijdens die modeseries.
Menzel haalt iedereen uit zijn spel in. Iedereen heeft het moeilijk tegen Menzel.
Klopt.
En hij is ook,
ik vind hem niet zo goed.
Ik vind hem wel goed. Ja?
Oké. Okay.
Hij heeft ook, ik heb hem de laatste tijd wel vaker op de Players Championship ook boven de 100 zien gooien.
Ja, nee, maar hij is ook nog veel traag. Troevig aan toe.
Nou, misschien onderschatting, maar ik vind die Ben Robb echt goede dingen laten zien tijdens die modeseries wat er nou aan de gang zijn de hele tijd.
Ja,
dat wordt hem echt constant en ik denk dat hij Peter Wright moeilijk kan maken, maar niet zo moeilijk. Dus ik denk dat Peter Wright wel doorkomt.
Nou ja, dus om zeg maar een heel lang verhaal kort te maken, eigenlijk gaat Wright gewoon door.
Ja.
Dat vinden we alle drie.
Ja.
Oké, duidelijk. Dan,
maar nu komt het, want nu gaan Jerry en ik het sowieso niet eens zijn. Ik heb Gene Barry door.
Nee.
Niet. Ik heb Kim Huybrechts door.
En die heb ik ook door.
En ik denk zelfs, nee, daar gaan we nog, daar komen we zo op terug.
Ja.
Dimitri van den Berg of Robert-Jan Rodriguez of Ilegan, daar moet denk ik dat we het over eens een Rodriguez doorgaat. En dat hij dan tegen Dimitri van den Berg moet. Rodriguez ook wel een zware periode achter de rug.
Ja.
Gezondheidstechnisch zullen we maar zeggen. En met zijn dochtertje. Ik denk dat Van den Berg die toch gaat winnen, ondanks dat hij ook niet echt in de lekkerste fase mentaal zit.
Ja, eens. Ja, heb ik ook zo.
Jij, Luc? Ja, ben je oneens?
Ik heb ook Van den Berg, maar wat is er met hem mentaal dan?
Ja, nou, hij heeft...
Tijd niet echt lekker.
Nee, zijn, hij is overgeschakeld naar een andere productsponsor, ander merk. En daar blijkt eigenlijk een beetje dat hij best wel wat struggles heeft. Qua vinden van ritme, qua vinden van souplesse in de worp. Ja, dat heeft hij zelf ook een aantal keer beaamd, hoor ik zo in de wandelgangen. Dus hij heeft ook wel de druk van België achter zich, want die zijn echt behoorlijk stap aan het zetten. Ja. Qua populariteit en dachten, iedereen wil wat van je hebben. Iedereen heeft een oordeel op je op social media. Wordt wel lastig.
Ik denk ook dat als hij niet een goed WK heeft, dat hij dan uit de top 16 zakt. Want hij staat nu 15e. En
kan het zomaar zijn.
Ja. Ja.
Nou, dan gaan we maar gewoon verder. Ratajski tegen Jansen of iemand die waar ik nog nooit van gehoord heb. Nebrida. Ken jij hem? Heb jij er ooit tegen gespeeld? Ik denk het niet.
Nee. Ik heb ook Christophe staan. Ja. Ik vind Danny echt een prima speler, hoor. Daar gaat het niet om.
Realistisch gezien denk ik ook dat Ratajski de favoriet is. Maar ik trek mijn Danny Jansen pruik op met dit WK. En ik ben gewoon pro Danny Jansen. En die gaat gewoon een verrassing zorgen dat hij Ratajski gaat verslaan.
Ik zou het geweldig vinden als hij dat
doet. Dus, dat meen ik maar echt. Moet ik eerlijk zeggen, dus eigenlijk tegen de odds in. Want Danny is niet de favoriet.
Nee, hij is niet de favoriet in mijn ogen. Nee.
Ik hoop het ook, maar het gaat niet gebeuren toch?
Ik denk het niet.
Nee, het kan, het kan best wel. Zeker weten. En we hopen het allemaal.
Ja, dat zeker.
Nou, de volgende is denk ik geen vraagstuk.
Dat wordt Kleten.
Danny van Trijp zal er wel anders over denken, maar is niet in de beste vorm, zag ik de laatste paar dagen tijdens die modusseries. Hopelijk kan hij dat omdraaien. Maar Kleten is daar wel de favoriet.
Ja, zeker.
Niet te veel woorden meer aan vuil maken. Dan Brandon Doden, Jamie Hughes en Jimi Hendrix.
Ik heb Jimi Hendrix, hè.
Ja?
Ja.
Die maakt zeker een kans. Ik vind de Hughes ook best wel goed. Ik vind Hughes beter als Dolan.
Ja, op zich wel. Maar er zijn zoveel spelers beter dan Dolan. Ja, maar alleen, ja, dat moet er wel uitkomen.
Maar ja, als er al J. Hendrix staat, dan moet je eigenlijk wel doorgaan.
Dat lijkt me wel, toch? Dan zeg je gewoon later, weet je, als je 90 bent, kijk, dat was
ik. Ja, ik kijk wel even trouwens tussendoor. Ik krijg gewoon weer berichten, felicitaties met mijn kwalificatie op WK. Ja, ben ik helemaal niet. Nee. Of ze zeggen van, hey Jerry, gefeliciteerd met je broertje. Broer, Jimmy, maat. We zijn geen familie. Ik gun het je van harte, man.
ik heb Brandon door, ik heb Dolan door. Ja,
oké. Okay. Nou, kan. Oké, okay, hebben we onderaan.
Je bent ook voor Feyenoord, dus ik ben hier niet kwalijk.
Oh, pak jij maar even over, man.
Espinel door.
Ja.
Krishmar is wel goed.
Ja, nee.
En daaronder, ja, vind ik redelijk simpel, Josh Rock door.
Ja, heb ik ook.
Want Callum Ritz is echt heel matig dit jaar.
Kansloos.
Ja. En Josh Rock is nog niet zo stabiel, maar...
Nee, maar dit is genoeg.
Ja, denk ik ook. En trouwens, als we dan gelijk even van onder naar boven doorpakken. Ik heb hem ook door tegen Espinel.
Ik ook.
Ik heb hem wel de ronde daarna laten verliezen van Kleten.
Nee,
ik niet. Ik heb hem ook door.
Ik heb hem ook door.
Ah, vet. Ik heb Van den Berg door tegen Ratajski. Wright door...
Nee, die heb ik niet.
En dan heb ik, even kijken, Wright Kleten is mijn kwartfinale.
Nee, die komen alle twee bij mij in de kwartfinale niet voor. Ik denk dat Huibrechts een heel goed jaar
gaat. Ik ook. Heb jij die ook? Ik heb allebei hetzelfde. Allebei kwartfinale Huibrechts tegen Rock.
Ja.
Dat is wel een unicum, want eigenlijk is het niet het verwachtingspatroon wat mensen zouden zeggen in dit kwadrant.
Nee, geef erbij.
Maar dat is dus een verrassing voor de mensen hier.
Niemand zou super verbaasd zijn van Rock, maar ik zou Huibrechts toch wel echt stom verbaasd zijn als hij die kwartfinale
had. Ja, gaat ook komen, ja.
Ik denk ook dat hij weer komt.
Jongen.
Nou goed, en dan zelfs dit kwadrant winnen, denk ik, Rock, moet ik eerlijk zeggen.
Heb ik ook
staan. Die heb ik in de halve finale staan van het WK. Ongekend, ja. Zijn eerste WK.
Ja,
die maar spelen. Weet je die gozer ook alweer die finale verloor van...
Kirk Shepard.
Ja. Ik bedoel, waarom niet?
Het kan allemaal. Het is wel beter. Andere tijden.
Ja, maar deze jongen is beter.
Ja, nou, veel beter.
Rob Cross heeft gewoon het WK gewonnen op zijn eerste keer.
Ik ben het niet over Rob Cross. Oh, ja.
Nee, maar met Josh Rock is denk ik wel net zo goed als Rob Cross.
Ja, maar Jelle Klaas won ook het WK de eerste keer dat hij meedeed.
Christian Kirst ook.
Dus ja.
Oh, maar ik vind Josh Rock best zo'n speler, hoor.
Die kan.
Maar als die jongen een paar wedstrijden gaat winnen, wordt het egootje nog groter dan dat het al is.
Ja.
En dat maakt hem alleen maar sterker.
Ik heb gewoon good old Peter Wright in de halve finale.
Oké, okay, nou, daar verwacht ik helemaal niks van. Maar goed.
Dan gaan we naar rechts, naar nummer 3. We gaan naar het laatste.
Dit was
nummer 3. Ja. Michael van Gerwen, die gaat door.
Ja. Sorry, ik ben bij aan Niels Sonneveld dan nog even te vernoemen. Die gaat wel winnen van Louis Williams, denk ik. Maar ja, ik denk dat hij dan onderspit gaat delven tegen Michael.
Ja.
Net iets te sterk.
Helemaal eens.
Volgende.
Mm-hmm.
Suljevic tegen Mike de Dekker of Jeff Smith. Jeff Smith op het laatste moment is gekwalificeerd. Mike de Dekker wel de man in vorm voor Belgische dachten, vind ik persoonlijk. Ik denk dat hij gaat winnen van Jeff Smith en dat hij zelfs gaat winnen van Suljevic.
Ja, dat heb ik ook.
Ik heb liggen wel op een lijn.
Ik heb ook de dekker.
Oké, okay, ja. Wij dus ook nog toevallig een keer. Nee, goed. Oké, okay, de dekker. Ja, dat is wel echt een mannetje in vorm. Ze speelt een van de meest 180 als
sowieso
gemiddeld.
Het zou wel mooi zijn, hè? Want dat is dan niet zeg maar in de derde ronde. Heb je drie Belgen staan of zo? Ja.
Dat is voor Belgische dachten goed. En dat is al booming daar.
Oh, ja. Ja.
Oké. Okay. Dan krijgen we onze grote vriend Dirk van Duivenbode. Die gaat het opnemen tegen Raymond Smit of Karel Sedlacek. Ik denk dat Raymond Smit gaat winnen. Omdat hij heel goed speelt de laatste tijd op de modusseries. En dat daarna van Duivenbode toch de sterkste. Hebben is wel jullie, erg in vorm.
Ik zie iets fantastisch. Hebben jullie gezien dat het mogelijk is dat Dirk de eerste drie rondes tegen een Smit gaat spelen?
Smit.
Het kan namelijk dat hij. De kans is heel groot dat hij tegen Raymond Smit moet.
Ja, dat is wel ook hilarisch.
De kans is ook redelijk groot dat hij in de volgende ronde tegen Ross Smit moet. En dan kan hij zelfs nog tegen Jeff Smit. En dan kan hij in de finale kan hij nog. Kan hij nog
Michael Smit
treffen. Ja.
Ja.
Nee, die kwaf. Nee. De eerste drie rondes kan hij wel Smit krijgen, inderdaad. Maar dat gaat niet worden, denk ik. Maar het is wel helaas dat er vier Smits meedoen aan het WK.
Maar ik denk wel dat hij in de tweede ronde tegen Ross Smit staat, hoor. Ja. Daar volgt nu,
ja, Ross Smit ook een man in vorm. Dat wordt wel een lastige partij.
Wat,
ja.
Dat kan ook een hele vette partij worden.
Ja.
Veel 180. Ross Smit is ook wel echt een nieuw leveltje aan het halen.
Ja, absoluut.
Na die EK-winst zeker.
Ja.
Ja, en goed doorpakken ook daarna. He.
Precies,
ja,
precies.
Dat was een puntje waar ik dacht van, nou, dat zal wel tegenvallen, maar dat heeft hij toch wel...
Goed
door.
Ja.
Nou, onder. Rob Cross... Scott Williams, Ryan Joyce.
Het is een hele lastige ronde.
Ja, ik vond het een lastige. Het was een beetje een gokje. Voor mij komt Cross dan net toch bovendrijven.
Ja, voor mij. Ja, eigenlijk ben je ook wel verplicht als nummer 6 ziet. Maar als die Scott Williams...
Als hij op zijn heup heeft...
Dan heb je nog een probleempje.
Wat jij, Luc?
Ik vind dat Cross best wel gevaarlijk in vorm is. Je ziet het er niet super aan af. Maar ik begin een beetje een soort James Wade-achtige figuur te vinden. Waar heel moeilijk van winnen is.
Ja, absoluut waar. Okay.
Dan voor mij...
Dan heb ik Campbell.
Nee, ik heb King staan.
Ik heb ook King staan.
Campbell is wel goed, hoor. En die heeft al een paar keer op een WK een beetje een pijnlijke partij verloren, waar die heel goed stond te spelen.
Ja, maar King is altijd zo'n speler als hij in nood zit, hè. En zijn top 32 ranking komt in gevaar op dit moment, als hij zou verliezen.
Dat is het 27ste.
Dan gaat hij echt wel met even een ander tandje erbij pakken.
Oké. Okay.
Denk ik, hè.
Dat is voor mij in elk geval wel een... Is wel een laatste 64 partij die heel leuk kan worden.
Ja, dit is het zwaarste hoekje, zeg maar. Die drie.
Gary Anderson, Malas Rasma of Prakash Jiwa.
Nou,
voor mij gaat Rasma winnen en dan tegen Anderson verliezen. Dus ja. Anderson door.
Ja, heb ik ook.
Ja.
Nou, daar gaan we niet veel woorden aan vuil maken dan. Martijn Kleermaker tegen X-Han. Geen idee hoe, hoe die heet met zijn voornaam.
Onbekend.
Martijn Kleermaker gaat hem ook slopen.
Ja.
Alleen, vrees ik, want ik vond Dobby de laatste paar TV-toernooien een hele goede indruk maken, dat hij daarna misschien het onderspit gaat delven, al hoop ik het niet voor het Nederlandse darten. Martijn een beetje struggelend met zijn flow, won vorige keer wel goed van Espinol. Moet wel een tandje erbij zetten, vind zelf.
Dat zeker, maar er zijn twee dingen. Hij gaat dure fans nemen op 2 jaar geleden, dat hij met corona dus niet kon spelen.
Ja.
Dus hij heeft niets te verdedigen van 2 jaar terug.
Dat is wel prettig.
Dus hij kan vrij uitspelen. Dus het startgeld is al winst, in principe. En ik kan me ook nog die wedstrijd herinneren in de Ziggo Dome. Die speelde de eerste ronde en ik weet even niet meer tegen
Smet, Michael Smet.
Tegen Michael Smet.
Won die.
Die stond hij zo goed knallen.
Ja.
Dat ik denk dat er onderhuis iets bij hem zit. Wat hem
die kan dat, die kan die extra trigger zetten, zeker.
Dus ik heb Kleermaker door eigenlijk.
Oké.
Okay. Ik heb Dobby door.
Ja, ik vond het een 50-50. Weet je, als Dobby niet thuisgeeft...
Kan ook zo'n hele gave eerste ronde wedstrijd worden.
Het is echt wel een logische keuze als je Dobby door hebt.
Oké, okay, dan hebben we dat kwadrant alweer gehad. Dan gaan we naar de verdere rondes van deze. Dan zie ik eigenlijk dat Van Gerwen te sterk voor Dekker. Dus die gaat naar de laatste 16. Duif wordt sterk voor Rosmet.
Heb ik ook.
Ja.
Jij ook?
Ja.
Toevallig. Dan heb ik Cross te sterk voor King.
Dat heb ik ook.
Ik heb ook Cross.
Cross, even kijken. En dan heb ik Anderson te sterk voor Dobby.
We hebben allemaal dezelfde.
Nee, ik heb Kleermaker te sterk voor Anderson.
Anderson, lekker man.
Als Kleermaker van Dobby wint, dan wint hij ook van Anderson.
Ja.
Dus jij gaat vol op Kleermaker inzetten?
Ja, dus ja. Nou nee hoor, daar houdt het ook op.
Ja, nou ja, goed. Hij kan van al die spelers winnen. Dat heeft hij bewezen het verleden.
Ja.
Het moet gewoon net lekker zitten.
Hij heeft ook wel bewezen dat hij van ze kan verliezen, moet ik zeggen.
Ja, dat ook.
Zwaar, zwaar.
Maar goed, dat geldt voor meerdere spelers.
Ja.
Dan vergeer we te sterk voor Duivenbode.
Ja,
Cross te sterk voor Anderson bij mij. Maar
Cross te sterk voor Kleermaker, ja.
Dus jij hebt vergeer we Cross.
Ja, zelfde kwartfinale.
Vergeer we Cross en dan vergeer we door.
Ja, ja, heb ik ook.
Dus daar zijn we het allemaal unaniem over eens.
En dan heb ik mijn halve finale van Gerwe tegen Wright.
Ja, en heb ik van Gerwe tegen Rock.
Ik ook. Ik sluit me aan bij Cole.
Maar dan hebben wij alle drie dat van Gerwe naar de finale gaat, denk ik.
Ja.
Oké, ja, oké. Okay. Aan die andere kant heb ik Barney tegen Michael Smith.
Die kom ik niet tegen in mijn bracket.
Ja, ik heb Price tegen Smith.
Ik heb Price tegen Humphries.
Oké. Okay. En dan heb ik heb Smith naar de finale en jij Humphries.
Ik heb ook Smith naar de
finale. Dus wij hebben dezelfde finale.
Ja.
Jij wijkt iets af met Humphries, maar Vergeven is voor mij de absolute favoriet.
Heb ik ook.
Ja.
Ja.
En het moet ook wel, want hij won in 2014 de eerste, geloof ik, de eerste wereldtitel. Was het 2014?
Ja.
En toen heeft hij gezegd, nadat hij hem won, hij zei, mijn doelstelling is om in 10 jaar tijd 15 wereldkampioen te worden.
Ja, dus dan moet hij dan wel 2 jaar
winnen. Dan moet hij dan 2 jaar winnen, zo simpel is het.
Dat wordt wel een moeilijke, want hij heeft nog nooit 2 jaar op rij gewonnen.
Maar we zijn het erover eens, Vergeer met wereldkampioen.
Ja, ja, zeker. Mike, ja.
Nou, goed, dan hebben jullie een nieuwtje. Gooi het WK maar uit de deur, ja. Uit de raam. Want Vergeer gaat gewoon winnen. Ja, weet je, dat is gewoon wel zo. Hij is wel de man in vorm. Hij heeft wat laten zien. Begin van het jaar hadden we wel twijfels nog. Hij had geen titel meer op zak. Nee. Alleen die Nordic Masters, Viaplay Nordic Masters, die nog op zak als titel. En daarna gaat hij even staan. Premier League, World Matchplay, World Grand Prix, Players Championship Finals.
Waanzinnig.
Het zijn 4 grote toernooien, hoor.
4 stuks in 1 jaar.
En Price en Wright hebben er allebei op dit moment 0.
En die staan 1 en 2.
Ja, nog 1 week.
Hoe gekker kan je het verzinnen?
Ja, 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 ja.
Ja, en toch vind ik Price die zou wel eens op kunnen staan, hoor.
Dit ja, zeker weten. Zeker weten. Van Price vermaakt dan meer als Wright.
Ja, ja, sowieso. Van Wright verwacht ik helemaal niets.
Ja, ik heb Wright dus verder dan Price. Ik heb Price er al uit bij de laatste 64. Dus,
Nee, ik heb hem in de halve staan.
Laatste 32, sorry. Nee. Ja.
Ik denk dat Humphries zijn doorbraak komt nu, alleen dat de finale net even te veel is voor hem. Dat denk ik echt. Ja. Ik vind hem zo goed dit jaar.
Ja, dat is juist het mooiste. Je hebt zoveel outsiders die ook wel eigenlijk een beetje tot de favorieten behoren. Maar je hebt gewoon eigenlijk, ik denk een speler of 6 die zeker een realistische kans maken om de titel te pakken hier.
Is voor mij 1 favoriet. Dat is Michael, daarmee ook eens weer staan.
Dus ja, ja.
Wat ik zag op de Players Championship Finals was.
Maar buiten dat, want ik vind Clayton niet meer in die vorm wat hij had. Dus die is voor mij niet meer de topfavoriet. Price kan het wel. Michael Smith, Humphries, schaal ik een beetje in dezelfde categorie.
Ja. Ik denk dat Aspinall in principe ook wel het WK kan winnen.
Ja, maar die haperingen en die stoel.
Nou, dat bevalt mij ook niet. Maar daar hadden Jerry en ik het 3 jaar geleden al over. En dat is nog steeds zo. Dus, dat is echt al 3 jaar bezig, hè, die haperingen. Dat is wel apart, maar...
Maar stel je voor zo'n Josh Rock wint hier een WK.
Ja.
Dat zou ook een bak zijn.
Ja, dat denk ik dan niet.
Dat denk ik ook net niet, maar qua capaciteit heeft hij het wel in zich.
Ja, ja.
Ja, ik heb hem eruit gekleed en eigenlijk precies om niet omdat ik denk dat Clayton beter in vorm is, maar omdat na een paar wedstrijden dat het toch een keertje nog net iets te vroeg is.
Ja, dat kokkie gebeuren, weet je. Die jongen gaat alleen maar groeien. Die gaat zich nog groter voelen. Die vind je heel op het mannetje uithangen.
Maar dat dondert hij ook wel een keer vanaf.
Ja, die gaat keihard op zijn bek... tegen Vergeer in de halve finale.
Mm. Ja.
Nou,
dat was het WK voor mij.
Moeten ze nog afreizen naar Londen? Of is dat al niet meer nodig? Kunnen we het gewoon zo administratief afdoen?
Wij doen vanuit Hilversum.
Ja, precies, precies. Ja, hele WK wordt een druk schema voor ons, hoor. We zitten de eerste week al, jij 6 keer, dagen, ik 5 keer. Ik heb er heel veel zin in, man. Ja, met alle plezier doen we dat natuurlijk. Ja.
Kun je dat ook gewoon alleen als audio, als podcast volgen?
Je kunt via Play gewoon aanzetten en dan zet je het gewoon op de auto.
Nee, ik bedoel dat ik dan niet de hele tijd naar jullie gezicht hoef te kijken.
Oh, Jezus. Ja, waarom maak je hier dan een videosessie van eigenlijk? Nee. Nee, goed, dat was hier, denk ik, boys.
Yes, ja, we hebben een leuk einde om mee af te sluiten. Dat is namelijk dat we de bracket van Co. Die heeft Kobus gesigneerd. En die kan een van jullie in de post ontvangen. Die gaan we opsturen naar degene die onze video besluit te delen aan wil raden aan iemand anders. En zet er ook iets leuks bij, dan kunnen we een beetje kiezen. Dan hebben we wat om uit te zoeken. Die ontvangt dus de ondertekende bracket van Co. Even kijken, voor de rest wil ik alleen nog even zeggen dat jullie ons kunnen liken. Jullie kunnen je subscriben op ons kanaal. En laat ook even weten wie dat je wil dat we de volgende keer gaan opzoeken. Dat is ook altijd leuk. Dus hopelijk hebben jullie net zoveel zin in het WK als wij. En tot de volgende keer.
Bedankt voor het kijken. En bedankt Ko natuurlijk, hè.
Ja, graag gedaan. Was leuk, man. Was gezellig.
Lekker, man.
Hey.
Lekker, man.
Nou, oogjes dicht en snaveltjes toe.
Ja.